In Athene komen wij terecht in vers 15 van Handelingen 17. Waar staat, en die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om dat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, en daar begint hij zijn redenvoering, lezing zou je ook nog kunnen zeggen, want u weet hoe dat was in Athene. Het werd geacht het te huis te zijn van de wijsgeren, van de filosofie, en dat is de enige wijsheid die er bestaat, hè? Dat weet u, hè. Tenminste, dat was vroeger zo. Later heeft men de techniek uitgevonden en heeft men alsnog ook wetenschap genoemd. Hetgeen tamelijk idioot is als u mij vraagt, maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want dan wordt het toch te filosofisch vanavond, hoewel we in Athene zijn. Maar goed, de apostel komt terecht in deze plaats die, waaraan wij tot in onze dagen eigenlijk min of meer in een belangrijke mate onze cultuur te danken hebben. Althans voor een deel, want wij worden geacht, als we het christelijke tenminste buiten beschouwing laten, worden wij geacht te leven in een Griekse cultuur die wij nog hebben dankzij de Arabieren. Maar dat is weer een ander verhaal en dat zullen we het ook maar, dat is zo. Maar daar zullen we het nou ook maar niet over, dat weet u toch, hebben ze u dat nooit verteld? Nou, het verhaal gaat dat... Ja, zo kan ik natuurlijk ook niet beginnen. dat gaat ook niet. Hoe doen we dat? Nou ja, er wordt ons verteld dat in de periode van de christelijke geschiedenis, de afgelopen 2000 jaar, wij hier in het Westen van doen gehad hebben met de duistere middeleeuwen. En het idee is dat in de duistere middeleeuwen zo ongeveer alle cultuur, alle wijsheid, alle filosofie, alle kunst verdwenen is, omdat voor zover het van belang werd geacht, was het geclaimd door de Rooms-Katholieke Kerk. En daar werd het exclusief gehouden, laten we het zo zeggen, en weggemoffeld, weggestopt. U kent het verhaal toch over de mensen dom houden en zo. Nou ja, goed. Dat schijnt enige honderden jaren geduurd te hebben, en ik zeg schijnt, omdat, ja, dat is niet cynisme, maar dat is omdat beweerd wordt dat het veel korter was. En anderen beweren dat het nog veel langer was, maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar enige honderden jaren zeker, op zijn minst. En het idee is dat voor zover bepaalde cultuur, wijsheid, kennis bewaard is geworden, is het bewaard geworden door de Mohammedanen, de Moren, de Muzelmannen, die een deel van Europa bezet hadden. En vandaar dat wij op school nog algebra moesten leren. Dat hebben wij aan de, hadden wij aan de islam, ja, hadden we dat te danken. Hè? Tegenwoordig, weet iemand nog wat algebra is eigenlijk? Ja. Hè? Nou ja, het is een Arabisch woord, laten we het zo zeggen. En het werd geacht wiskunde voor te stellen. Maar ik geloof dat men de term afgeschaft heeft en weet ik veel. Doet er ook niet toe. Maar zo zijn er veel meer begrippen, ook in het Nederlands, die eigenlijk Arabisch zijn van oorsprong enzovoort. Maar goed, onze cultuur wordt geacht een Griekse te zijn, die ons dan toch enigszins moeizaam is overgeleverd. En aan de andere kant schijnt het een Joods-christelijke cultuur te zijn. Maar vooruit. Men wil er graag af, want niet alleen in Athene, maar ook in onze dagen, Hoort men graag elke dag wat nieuws. Daartoe hebben wij de krant uitgevonden en internet en weet je veel wat. En wat worden we daar toch allemaal wijs van, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer, hè. Wij hebben het daar nog over. Maar deze plaats waar Paulus nu terechtkomt is van groot belang. Vorige keer hebben we het gehad over 2 en 10 stammen van Israël. En Israël wordt geacht het eerste te zijn onder de volkeren der aarde. Van Gods wegen zo bepaald. En gezien bovendien doorheen heel de heilsgeschiedenis, bijbelse geschiedenis, of kan ik gewoon zeggen geschiedenis, want het is toch hetzelfde. Dus meer details bespreken we een andere keer weer. Maar vorige keer waren we terecht bij 2 stammen en 10 stammen, bij Israël dus. Nu zijn we in Handelingen 17 vanaf vers 15 terecht bij een heidense wereld. In zeker opzicht een godsdienstige wereld, maar in elk geval een filosofische wereld. Met een filosofie, een theologie, of hoe het maar heten mag, die dan toch in ieder geval niet afgeleid is van Mozes en dus van de wet. Daar gaat het om. En daar komen wij terecht. In Athene, ik spreek die naam altijd wat langzaam uit. Athene, zeg ik altijd. Want dan leer je meteen ook wat de betekenis van de naam is. Hè? Athene wil zeggen dat het omvalt, dat het labiel is. Het heeft iets met thesis stellen te maken en staan enzovoorts. Maar die A ervoor betekent ook in het Nederlands dikwijls, want we zijn nogal Grieks, weet u wel. Betekent ook in het Nederlands dat het niet, dat juist niet is. Het staat wel, maar niet stevig. Athene zou je dus vertalen met labiel. Dat vind ik komisch, want als nou in Athene menselijke wijsheid gezeteld moet zijn, dan hebben wij daar prompt niet al te veel vertrouwen meer in. Dan moet je een andere naam bedenken, lijkt mij. Maar goed, het heet zo. En ik houd het er maar op. Meestal vertaalt men Athene met onzekerheid. Onzekerheid. Dat is het ook natuurlijk. Want ja, alle filosofie komt voort uit Athene. Ja, onzekerheid, precies. Alle theologie komt voort uit Athene, onzekerheid. Dat had ik nog niet gelezen. Nou ja, ik heb wel gelezen natuurlijk dat de stad zozeer afgodisch was. Dat is vers 16. Maar daarna krijgen we nog een andere, een uitspraak van Paulus aan het eind van vers 22. Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Mijn juffrouw Nederland zou het fout gerekend hebben, die uitdrukking. Maar ik vind hem wel mooi. Ik hou wel van dat soort uitdrukkingen. Dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger. Dat wil zeggen, ze zijn minstens zo godsdienstig als waar ook ter wereld, maar hier zeker ook en in elke zin, alleszins, nog godsdienstiger. Ze zijn dus zeer religieus. Dat had u misschien niet verwacht van zo'n filosofische stad. Maar ja, ik vertel u natuurlijk al jaren, dacht ik, dat religie en filosofie, dat eigenlijk gewoon hetzelfde is. Men heeft het theoretisch uit elkaar getrokken, maar het is precies hetzelfde, want in beide gevallen gaat het om het antwoord. Nou ja, het gaat niet om het antwoord, het gaat om de vraag, want je wil geen antwoord, toch? Het gaat om de vraag naar de zin van het bestaan, die we dan ook plechtig formuleren met 3 woorden, wat moet dat? Hè? Wat moet dat? Waar moet het naartoe? Dat is de vraag waarmee alle filosofie begint en waarmee alle theologie begint. Hè? Wij zijn nou hier en ja, waar we vandaan komen, nou ja, dat is een afleidingsmanoeuvre. Als u mij vraagt, als je dan niet weet waarheen je onderweg bent, kun je altijd nog gaan zoeken naar waar je vandaan komt. Dan krijg je toch ook een stuk route. En dat kan niemand controleren, dus je kan er van alles over verzinnen. Dat is het leuke ervan. Hè? Ik zeg altijd, dat zijn de onderwerpen waarop je kunt promoveren in onze dagen. Niemand kan het controleren, daarom kunt u promoveren. Juist. Goed, hier reiken we nog eens aan Bos. Athene dus, godsdienstig, religieus, maar tegelijkertijd filosofisch, want het is hetzelfde. Waar het over gaat, is om de vraag naar de zin van het bestaan en daarvan afgeleid altijd, maar dat is een afleiding, van als we de zin van het bestaan weten, hoe leven we dan verder? Hoe vullen we het in? Maar dat laatste heet eigenlijk gewoon ethiek. Die heb ik toch, hè? En ethiek is gewoon wet. Dus je komt uiteindelijk altijd weer bij religie terecht. Ethiek is religie. Het is wet. Het zijn voorschriften, regels waaraan men zich zou houden. Het zij omdat het verplicht is opgelegd van de overheid. Het zij omdat er naar beste weten niks anders op zit. Want we weten waarheen wij onderweg zijn, heeft men ons geleerd. Dus ja, dit is de route. En dus moet het dan maar zo. Dat is het verhaal, hè? Nou, en in die wereld komt Paulus terecht. In zijn eentje, populair gezegd, helemaal alleen. Hij wordt die kant op gebracht, maar de mensen gaan terug en op anderen moet hij wachten, zodat Paulus daar als dwaast helemaal alleen rondwaalt door Athene. Nou goed. En toen werd zijn geest in hem ontstoken. Hij wond zich op in ander Nederlands, omdat de stad zozeer afgodisch was. Afgoden. Diende. Dat laat zich verstaan, want als het niet de God is van Abraham, Isaac en Jacob, die God die hemel en aarde en alles wat daarin is gemaakt heeft, met dank aan vers 24 waar die uitdrukking staat, dan heeft men van doen met afgoden. En u weet wat afgoden zijn? Er zijn een paar antwoorden op. Het meest voor de hand liggende antwoord is niets. Want dat staat in 1 Korinthe, wat het maar was, 10 geloof ik, hè? Dat een afgod niets is, staat daar. Maar er staat dat een afgod niet is, die bestaat niet namelijk. Want er is maar één God. En daarna wordt aangevuld en wordt gezegd, nou ja, voor zoverre zijn die goden genaamd worden, abusievelijk, zogenaamde goden, zijn het de demonen. Dat zijn geen goden. Maar ze willen het wel graag wezen en ze laten het zich wel aanleunen. Maar er zijn afgoden inderdaad, maar ze heten in de Bijbel demonen. En demonen wordt genoemd als boze geesten. Kan het ook niet helpen. Paulus wint er zich over op en dus, vers 17, hij handelde dan in de synagoge met de Joden. Dat was het gebruik, dat blijft het gebruik, overal waar hij komt. Eerst de Joden opzoeken. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. Dat wil zeggen met alles en iedereen, maar hij begon weer bij de Joden uiteraard. Hè. Daarna de godsdienstigen, de religieuzen dus, en daarna op de markt met allen die hem voorkwamen, want op die markt daar kwam men samen, weet je wel, om met elkaar te praten of er nog wat nieuws was. Zoals later gezegd. En daar ontmoette hij dus sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche. Stoïcijns noemen wij dat ook. Stoïsche. Wijsgerend, zo werden ze genoemd. En die streden met hem, zodat we verder niet meteen een religieus onderwerp krijgen. Nog Joods, nog anderszins. Maar een filosofisch onderwerp. En ik persoonlijk, ik kan soms nauwelijks mijn lachen houden als ik het verhaal lees. Omdat ik het zo leuk geformuleerd vind, zo komisch, hè. Al was het alleen maar die uitdrukking dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Vind ik vermakelijk, zulke dingen. Maar verder ook is het natuurlijk zo dat hier op wel zeer simpele wijze, op een manier die een kind kan begrijpen, dacht ik tenminste, wordt het een en ander uiteengezet. Dat wil zeggen, zo moeilijk is het thema niet. Het is heel simpel. Men heeft er iets moeilijks van gemaakt. Het lijkt ingewikkeld. Maar dat is kenmerkend. Is er ook een Friese term voor? Dat is kenmerkend voor de leugen. Hoe heet het in het Nederlands? De leugen heeft veel woorden nodig. Anders schieten we ze gauw niet te binnen. Toch eens nakijken. Moeten er wel meer uitdrukkingen voor zijn. Hè? Als het ingewikkeld wordt, dan is de kans heel groot dat het alleen maar is omdat er geen hout van klopt, hè? Dat er echt niks van deugt. Nou goed, ik zal je andere voorbeelden besparen. Maar sommige van de Epicureërs en Stoïsche wijsgeren streden met hem. Sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Kom maar zo terug. Klapper, wat klapper betekent in het Nederlands weet ik niet, behalve dan dat het iets met een kokosnoot te maken heeft, maar die kan ik ook niet plaatsen. Hè? Ja, klappermelk met suiker, dat bestaat ook nog, ja. Een suikerbosje, ik wil jou, hè, en zo. Nee, een klap... Het Griekse woord betekent zoveel als een zadenpikker. Huh? Ja, het begint met sperma, ja, maar daarom lees ik het niet voor. Want dat heb ik hier ook al in mijn aantekeningen staan. Maar er zijn jonge mensen bij, dus ik kan het niet allemaal zomaar uit het Grieks voorlezen natuurlijk. Hè? Spermologos, ja. Maar goed. Een zadenpikker zou je vertalen naar het Nederlands. De betekenis is, voor zover wij weten, dat het gaat om iemand die wat heeft gehoord en dat ook weer doorvertelt en doet alsof het hem eigen is. Alsof hij er verstand van heeft. Zie? U weet wel, dat is dus 100% wetenschappelijk. Maar moet ik hier allemaal niet zeggen. U weet wel, men heeft wat gehoord van een ander en men vertelt het door. Zo iemand heet een onderwijzer trouwens, maar goed, dan krijg ik weer ruzie met allerlei mensen in de zaal. Een klapper, iemand die van alles als onderwijs presenteert, maar zelf geen idee heeft waar het over gaat, eigenlijk. Er komt verbazend veel voor, dus dit is heel makkelijk om hier grappen over te maken.
Maar een vak moeten leren.
Ja, precies dat. Zo is het. Ja. Ja, wat kun je daar nou mee? Nou, je kan er altijd nog les in geven. Die zal ik nooit vergeten. Wat kun je met dat vak? Nou, jij kunt er les in geven. Dan word je dus een klapper, heet zoiets. Een zadenpikker. Nou goed, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden. En het is omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde, waarbij men onder Jezus verstaat dus de een of andere God. Dat is voor de hand liggend uiteraard, hè? Nou goed, en opstanding, ja, opstanding uit de dood. Inderdaad, in de Griekse mythologie kom je dat ook nogal eens tegen. Dus zo vreemd was dat dan ook weer niet. Maar goed, en dus een verkondiger van vreemde goden, dan wel een vreemde... religie. Zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeg maar in Hyde Park, op het sinaasappelkistje of wat er ook maar weer stond, hè, de officiële plek, want dat is de Areopagus immers. Een zeer officiële plek, zeker in Athene, omdat het de plaats is, de zetel is eigenlijk van het Hooggerechtshof in Athene. Het is niet de Acropolis, die is nog hoger. Maar het is wel een berg. Ten westen van de Acropolis. Maar het is de plaats die gewijd is aan Mars. Aan Ares. Ons Mars. Areopagus, de Marsheuvel, om zo te zeggen. En dat Mars in de praktijk, of Ares in de praktijk, gewoon de duivel is. Dat leg ik een andere keer wel weer eens uit, hè. Als het zo ter sprake komt. Ja... Den oorlogsgod, eigenlijk. Nou ja. Maar de aardigheid natuurlijk van deze plaats is... dat het de plaats is waar het Hooggerechtshof van Athene zitting had. Vlak onder de top van de Areopagus was een soort terras... waar zetels waren uitgehouwen in de rots... En waarop de leden van dat Hooggerechtshof zaten. Die leden daarvan heten trouwens Areopagieten. Wij komen later nog zo'n figuur tegen. De Areopagiet. In vers 34. Dionysius. De Areopagiet. Dat was een van de leden van die Hoge Raad. Maar het is een heel interessante situatie... Omdat het eigenlijk de uitbeelding is, nou ja, dat kunt u zelf toch ook wel bedenken, hè? Daar heb je die stad, het is wel niet het allerhoogste, maar het is wel het Hooggerechtshof, de rechtsprekende vergadering in de Griekse staat, met een positie uitgehouden in die rots, die hebben u toch langzamerhand, wat het voorstelt, is gewoon de gemeente. Toch? De ecclesia is een van de woorden die men zou gebruiken voor de aanduiding van dit Hooggerechtshof. En Want dat is de betekenis van het Griekse ecclesia. Wij vertalen het met gemeente. Anderen houden het op omdat ze geen andere woorden hebben. Toch maar op kerk. Of hoe het maar heten mag, hè. Maar dat is wat het is. Ecclesia. Maar het woord is in het Grieks de aanduiding van de wetgevende en rechtsprekende vergadering. De hoogste vergadering binnen de Griekse staat. Ze worden geacht deel te hebben aan de koning. Dat is ook, hij is ook degene die hen aanwijst, enzovoort. Ik heb er wel over nagedacht. Nou weet ik niet al te veel van die oude Grieken, hoor. Maar wat ik er wel van weet, is dit. Dat die Ecclesia werd geacht de volksvergadering te zijn. Dat weet u. Dat is de term die voor de gemeente ook gebruikt wordt in Hebreeën 12. De volksvergadering, namelijk een volksvertegenwoordiging. Maar, en dan zegt men, de Grieken, daar komt de democratie vandaan, hè. Maar die volksvergadering van de Grieken werd niet gekozen door het volk, maar werd aangesteld door de koning, van bovenaf. Dus hoe dat nou zit met die democratie, er is vast wel ergens ooit iemand die er verstand van heeft. Beslot is het een soort godsdienst tegenwoordig, democratie, sinds 66 denk ik al, maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Ja, laat me zitten. Maar dat wil ik toch nog wel eens weten, hoe dat nou zit met die verkiezingen. Want voor wat ik ervan begrepen heb, werd die volksvergadering aangesteld of gekozen door de Griekse koning. Van bovenaf. En zoals met de gemeente ook, met ons dus. Wij worden aangesteld van bovenaf. Toen zei iemand, is er dan toch uitverkiezing? Dan zeg ik, ja, die koning verkiest elke gelovige, hè. Dus als je een deel aan die verkiezing wil hebben, dan kom je gewoon tot geloof. Ten slotte, in de Bijbel lezen wij wie er kiest. U namelijk. U wordt ertoe opgeroepen. Kiest dan heden wie gij dienen zult. Hè? En alle prediking van Bijbelse waarheid stelt de mens altijd voor de keuze. Ook als er niet bij staat trouwens. Want dat heb je zelfs bij het weerbericht ook nog. Je moet toch kiezen of je erin gaat geloven of niet. Ligt aan jezelf. Hoeft niet, maar... Hè? Nou goed, dus met deze dingen ook zo. Maar goed, wat ik probeer te vertellen is dat deze locatie op de Areopagus in Athene, dat feitelijk de uitbeelding is van de gemeente als zodanig. En daar vinden we dan Paulus, die heel de Bijbel door, heel zijn geschiedenis door, een uitbeelding is van de gemeente. Hij is immers het grote rolmodel en het voorbeeld voor alle gelovigen en daarmee van de gemeente als zodanig. En dus Paulus op de Areopagus, daar is niks mee mis. Dat is waar hij in zekere zin thuis hoort. Zie? En als u zegt, ik vind het ver gezocht, zeg ik altijd, maar waarom denkt u dan dat erbij staat dat het op de Areopagus was? Wat maakt het ons uit waar het was? Zie? Voor de inhoud van wat hij zegt maakt het niks uit. Maar het punt is dat wij zouden horen wat hij zegt, maar ook zouden zien. Net zoiets als dat de Heer Jezus stond in dat bootje, of zat, dat weet ik niet precies. Maar in dat bootje, weet u wel, en toen stak hij van wal. We hebben er nog een mooie Nederlandse uitdrukking aan te danken. In de handeling in Matthäus 13, de eerste versen geloof ik. Ja, Matthäus 13, de eerste versen. Hij ging in de boot, ging er eentje de zee op en van daaruit sprak hij... Die gelijkenissen uit, naar het volk op de oever, 8 gelijkenissen op rij, enzovoort. En hij zei over het volk dat naar hem hoorde, hij zei, maar ze horen niet en ze zien ook niet. Want de gelijkenissen begrepen ze niet, ze werden namelijk ook niet uitgelegd, en dan begrijp je er ook inderdaad niks van. Dus 1, staat er trouwens bij dat zo was. En punt 2, hij zei, maar ze zien ook niet. Want ze begrepen niet wat dat is, wat dat betekende dat de Heer in dat schip vanaf de zee sprak tot de scharen op de oever. En wat het voorstelde weten wij langzamerhand, denk ik, is de uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin het woord van God vanaf de volkerenzee, dat Bijbelse uitdrukking is min of meer, vanaf de volkeren, vanuit de volkeren en meer specifiek vanuit het bootje, beeld van de gemeente, gepredikt wordt, aan degene die in het land, Eretz, Israël, zijn, enzovoorts. Staan op beeld, zie. Nou goed, zodat de gelijkenissen uiteraard een overdrachtelijke betekenis hebben, maar de gebeurtenis zelf net zo goed. En dat is hier, lijkt mij ook zo. Hoogste wijsheid vinden wij in de gemeente. Dat klinkt natuurlijk heel arrogant, dat weet ik ook wel, maar ik kan er niks aan doen. Sterker nog... De gemeente wordt zelfs geacht gemeente te zijn, juist omdat het die wijsheid heeft en bewaart. Als u zegt, nou, ik heb er geen hoge pet van op, dan zeg ik, nou, dat heb je misschien ook wel goed gezien, maar dat maakt mij verder niks uit, want het verandert niks aan het doel dat God zich met die gemeente gesteld heeft in de loop van in ieder geval 2000 jaar en nog een paar jaar langer, maar daar wil ik het nou niet over hebben. En die kunnen wij toch niet overzien, die jaren die achter ons liggen, dus laat het maar zitten. Het is niet aan ons om daar een oordeel over te geven. Maar het idee is wel degelijk dat de gemeente het woord Gods, de waarheid Gods, en dus de wijsheid Gods, niet alleen heeft ontvangen, maar ook zou bewaren en zou bedienen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dat in de tijd wat al te letterlijk opgevat. Die hebben de wijsheid uit de wereld verzameld en achter slot de grendel gestoken, al waar het is te deze dagen. En je komt er niet bij. Je kan het zelfs niet bezichtigen op afstand. Ik ben er een paar keer geweest, maar die bibliotheek was altijd dicht. Kon je niet in, was, wegens weet ik veel wat, was het gesloten. Dat is geloof ik al even zo, dat het wegens verbouwing of reorganisatie gesloten is. Ja, wat is tegenwoordig niet wegens reorganisatie gesloten, niet waar? Maar goed, dan leggen ze een paar boeken buiten de deur waar je toch niks aan hebt. En, ik vind het je reinste symboliek, hè. En die lange tocht door het schathuis, hoe heet dat ook alweer? Schathuis? Van het Vaticaan. Ja, die kom je ook door de Sixtijnse kapel. Ik vind het symboliek, hoor. He? Alle rijkdom, alle wijsheid van de wereld wordt door het Vaticaan van de wereld weggehouden. Hier met dat spul en afblijven. En als je ernaar kijken wil, betalen, maar wel doorlopen. Ja, want er komt nog meer achter je aan. Nou goed, laat maar zitten. Maar wat wij vinden is in ieder geval een situatie waarin de gemeente als zodanig wordt uitgebeeld. Nou goed, dan nemen ze de draad weer op, lezen we weer verder. Ze namen hem en brachten hem op de plaats Areopagus, zeggende, kunnen wij weten, kunnen wij niet weten, hebben de vertalers, dat snap ik nooit, hè? Kunnen wij, ze hebben de vertalers niet in de zin gezet en ik snap nou helemaal niet waar, wat dat verandert en waar dat voor nodig was. Kunnen wij niet weten of kunnen wij weten? Als u het verschil weet, mag u het zeggen. Ik snap die dingen niet. Kunnen wij weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Dus kreeg hij het woord. Maar, staat er meteen cynisch achter in vers 21... die van Athene nu alle inwoners van Athene en de vreemdelingen die zich daar onthielden, dat wil zeggen alle toeristen ook, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Wat een tijdverdrijf, denk ik wel eens, hè. Ze komen er naartoe om wat te horen, ze komen er naartoe om wat te zeggen. Een praatgroepje, denk ik dan, maar dan op een wat hoger niveau. Op zoek naar iets nieuws, maar wel ontaard, als je die beschrijving zo leest. En zo gaat het natuurlijk dikwijls vaak. Het ontaard. Je moet weer wat nieuws horen. Ik weet nog dat ik mijn eerste circulaire op de post deed en ik kreeg bijna per omgaande, een bericht terug van, dat durf ik niet eens te zeggen, maar van, laten we zeggen, de hoofdredacteur van een zeer bekend Nederlands evangelisch tijdschrift. En die zei, ja, dit is nou wel het laatste waar we behoefte aan hebben, aan die oude artikelen. Dat is al nog een tientallen jaren geleden, enzovoorts. Toen heb ik als de bliksem, heb ik het eerste nummer van dat blad opgezocht, dat was uit 1919. Die had ik. Dat heb ik allemaal in het archief, zeg ik altijd. En daar stond, ja, waar wij behoefte aan hebben, is aan dat oude evangelie, enzovoort, hè. Die oude Bijbelse waarheden. Nou goed, ik denk, dat grijpt dan toch 1919 jaar terug of zoiets, bij wijze van spreken. Ik grijp maar terug naar artikelen van enige tientallen jaren terug en ze vinden het daar te oud. Ik begrijp die dingen echt niet. Maar goed, ze moeten wat nieuws. Er is niks nieuws, wij hebben een evangelie van het jaar nul, zeg ik altijd. Er zal ook wel weer een paar jaar aan ontbreken, maar vooruit, hè. Ik heb niet behoefte om wat nieuws te horen. Niet werkelijk tenminste. Ik wil wel iets horen over iets ouds. Dat wel. Maar goed, in Athene werd iedereen en ook de vreemdelingen werden geacht volgens de beschrijving hier hun tijd tot niets anders te besteden dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En soms denk ik dat onze tegenwoordige samenleving ook ongeveer zo in elkaar zit. En dat de mens zich in Nederland met niks anders meer bezig had met wat nieuws te horen of te zeggen enzovoorts. Ik voel me er wel eens heel erg verdwaald tussen, moet ik u zeggen. Communicatiemaatschappij noemen ze zoiets, hè? Nou goed. Dat op zich vind ik al een grap. Want hoe meer informatie, hoe minder er gecommuniceerd wordt natuurlijk, hè? Logischerwijze. Nou goed. Met andere woorden, men zou geen hoge verwachtingen hebben van wat er nu gaat gebeuren. Die hoge verwachtingen worden gewekt in vers 20. Ze willen daar in Athene wel horen hoe het zit. Je zou denken, je zou in je verslag van je zendingswerk zou je schrijven, de Heer heeft ons een geopende deur gegeven in Athene. Ja, dat lijkt alleen maar zo. He? Dat lijkt alleen maar zo. Men wil het wel aanhoren, zoals alle nieuws, en u weet wat er met het nieuws gebeurt. De andere dag ligt het in het toilet. Nou, dat was vroeger zo in ieder geval. He? De krant. Is morgen niks meer waard. Zo, dat is met nieuws zo, he? Nou goed, en dan vers 22. Dan mag Paulus wat zeggen. Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, dat wisten we al, maar het is aardig dat er nog een keer nadruk op wordt gelegd, zodat je weer moet vragen, wat is er met die Areopagus? Maar wat je hier vindt, is de positie van de gemeente in de daaropvolgende pak een beetje 2000 jaar. Te midden van een onwetende wereld, enzovoorts. Waarnaar geluisterd kan worden, maar waar in de praktijk weinig naar geluisterd zal worden. Niettemin zal door de gemeente de wereld geoordeeld worden. Het is de plaats van de rechtspraak immers nog steeds, hè? En daarmee de plaats van publicatie van het geschreven woord. Dat is recht. Wet is geschreven altijd en per definitie. Dat is de plaats van waaruit het woord Gods gesproken zal worden, dus overdrachtelijk. Nou goed, Paulus zegt dan, gij mannen van Athene, misschien heeft hij het net zo uitgesproken, gij mannen van Athene, gij mannen van onzekerheid, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Nou ja, want doorgaande door de stad, zeggen de vertalers, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik tot mijn leedwezen nog nooit in Athene geweest ben. Ik heb wel flink getraind, maar ik heb het niet gehaald, broeder. Nee. Ik ben nooit in Athene, het is niet gelukt, maar als ik dit lees, dan ben ik in gedachten in Rome. Word je in Rome geweest? Ze zijn daar alleszins gelijk als godsdienstigen. Tenminste, dat beeld is me bijgebleven. Overal tempels, of hoe ze maar heten, want dat weet ik ook nooit precies. Hè. Dat is zo'n verschrikkelijke overdaad aan religieuze bouwwerken en toestanden en memorabilia. Nou goed, hè. Ja, ik was blij dat ik weer weg was, eerlijk gezegd. Ik moet altijd een soort in trance gaan, bewustzijnsvernauwing, en dan loop ik er doorheen en zelfs erin en er weer uit, enzovoorts. Maar als ik het op me in laat werken, dan word ik er ziek van. Dat meen ik serieus. Dat vind ik heel erg, zulke dingen. Ja, dus dat stel ik me voor als ik dit lees. Hè. Misschien word ik ervan verlost van deze beelden als ik ooit echt in Athene kom. Maar goed, we zullen nog een keer collecteren. Nou goed. De stad, doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. Den, dat wil zeggen aan de, of voor de onbekende God. Wellicht waren ze er nog één vergeten. Een God die ze niet kenden. En om geen risico te nemen, dan nog maar een tempeltje, hè. In de religieuze wereld gebeurt dat meer. Om geen risico te nemen, vindt men nog maar weer een wet erbij uit, enzovoort. Hè? Het is zo. Deze dan, die gij niet kennende dient, via zo'n altaar, dan wel tempel. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De eerste keer, als je dat vertellen, want de eerste keer was niet dat ik las, maar de eerste keer was dat ik het hoorde. U weet wel, op de zondagsschool enzovoort, dan is mij verteld dat Paulus heel handig inspeelde op deze situatie. En toen dachten wij, dat is een handige bliksem die Paulus, hè? Handige man, die doet dat goed. Later heb ik begrepen dat er niks geen handigheid aan te pas komt. Die onbekende God, dat is die God van de Bijbel. Dat kan helemaal niet missen, dat hoef je niet te bedenken. Dat is gewoon zo. Om nogal wat redenen. En niet alleen een algemene zo van, want men kent die God nou eenmaal niet. Maar meer in bijzonder ook andersom. Die God waar Paulus het over heeft en die Paulus dient. Dat zegt hij immers. Die God verbergt zich ook inderdaad voor de wereld. Die laat zich ook niet kennen. Dat wil zeggen, niet door degene die hem ook niet zoeken, zal ik maar zeggen. U weet dat ik nou verwijs naar, gewoon naar Romeinen 1, sorry, vers 18 was geloof ik. Kom je altijd in terecht, kan niet missen. Romeinen 1 vanaf vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Als men altijd wat nieuws wil horen, dan staat men blijkbaar niet open voor de waarheid. Of is dit te filosofisch vanavond? De waarheid, per definitie, is niet nieuw. Dat kan namelijk niet. Ik weet dat dit lastig is. Dit is heel lastig. Hier zoek ik nog een groot filosoof voor die ons komt uitleggen wat waarheid is. Beroemde vraag, hè? Wat is waarheid? Als ik een antwoord op moet geven, zo fundamenteel mogelijk. Nee, het is niet fundamenteel, hoe zeg ik gewoon praktisch. De waarheid is het woord van God. Maar fundamenteel zeg ik, waarheid is het onvergankelijke. Is dat wat blijft? Hebben we die? Dat is hetzelfde, dat is het woord van God, want daarvan staat, is het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Waarheid is waar niet aan te tornen valt. Ik heb dat eens nagezocht. U weet, etymologie is een leer over de afleiding, de oorsprong van woorden. En ik heb een hele dikke Nederlandse etymologisch woordenboek. En ik moet u zeggen dat er maar heel weinig in staat. Als je wat zoekt, kan je het nooit vinden. Heb u dat ook? Als je dat naar zoekt, zoek je maar een woord vandaan. Er staat het hele woord er niet in. Meestal niet, tenminste. Oh ja, dan heb je ook nog een aanhangsel erbij. Dat is waar ook. Maar dat help je ook niet verder. Je komt er haast niet, hè. Maar laatst heb ik gevonden dat waren, wat we het werkwoord nemen voor het gemak. Het werkwoord waren, weet u wat dat betekent? Nee, waren, het werkwoord. Ik waar, jij waart, enzovoorts. Ja, dan voegt men rond aan toe, rond waren, want anders kent niemand, helemaal niemand het woord meer. Waren is inderdaad dolen, dwalen namelijk, niet in de zin van dat men de weg kwijt is, maar in de zin van dat men alleen is. Dat wat waar is, is alleen. Zoek het maar op. Valt niet mee om het op te zoeken. Ik heb het in mijn etymologisch woordenboek ook niet gevonden. Maar je vergelijkt zoveel mogelijk woorden met waar. En met 1a of 2a zal ik maar zeggen, waren enzovoorts. Hè? Zoek het maar op. Waren kun je ook verhandelen. Dan is het materialen, weet je wel, dingen. Maar het is precies hetzelfde. Waren, het is ook altijd meervoud dan. Nou ja, bijna altijd, is meervoud. Maar dat zijn die dingen die alleen zijn en die je per stuk verkoopt. Dan heet het waren, enzovoorts. Hè. Zo heb je ook een warenhuis trouwens, waar plantjes worden groot gekweekt, enzovoort. Maar waren heeft in zich alleen zijn. En waarheid is dat wat alleen staat. En dus integer is en dus onafhankelijk is en zelfstandig is. Dat is waren. Heb je die? Soms denk je dat meewarig er zelfs nog mee van doen heeft.
Ontwaardig.
Want meewarig, dan ga je mee met dat wat alleen is enzovoort. Maar, vooruit maar weer. Wie zal het zeggen, want soms komen dit soort afleidingen niet eens op logische wijze tot stand. Soms alleen door associatie en er zit geen enkel kausaal verband tussen. Maar waarheid, de enige wat ik heb kunnen vinden is dat het betekent dat wat alleen staat. Vandaar ook bewaren. Beschermen. Enzovoorts. Het zou nog op zijn. Zie? En daarmee bewaken. Weer, maar goed, dat is een andere term. Maar dat is wat waarheid is. Waarheid is het onvergankelijke. Waarheid is dat wat blijft. En het probleem van de waarheid is dat de waarheid arrogant is. Er schiet me nog een uitdrukking te binnen. Dat is een vaste Nederlandse uitdrukking. Die kent niemand meer. Maar het is er wel een. Men spreekt namelijk over de arrogantie van de waarheid. En die waarheid is arrogant omdat hij zich niet aanpast. Dat is arrogantie, hè? Iemand is arrogant als hij alles beter weet, denkt te weten en daar ook vooruit komt enzovoort. Daar zich op laat voorstaan. Wel, waarheid is dus per definitie arrogant. Maar wij Nederlanders en bovendien wij democraten, wij moeten niks hebben van waarheid. Maar waarheid is onvergankelijk. Iemand die altijd wat nieuws zoekt, is niet op zoek naar de waarheid. Ben ik stellig van overtuigd. Ook in de praktijk. Heb je nog wat nieuws? Is er nog wat nieuws? Nee, er is geen nieuws. En als het er was, zou ik het niet vertellen. Waarom? We zoeken niet wat nieuws. Wij zoeken oude waarheid. Hè? Give me that old time religion. Hè? Nou goed. De onbekende God, deze die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. En let maar op, dat is niet nieuw, want er staat, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Misschien is er nog wat nieuws voor u in de uitdrukking, maar dat verwacht ik inmiddels ook al niet meer. Hé? Grinnik. Ja. De God die de wereld gemaakt heeft, dat is lang geleden dat de wereld nieuw was, denk ik wel eens. En alles wat daarin is, dat is voor sommigen altijd weer nieuw, omdat er staat dat de wereld hol is. Dus dat vind ik altijd wel een leuke. Hè? Hij is niet zo sterk, dat weet ik ook wel. Maar ik vind hem leuk. En hoe vaker het staat, hoe sterker het wordt. Hè? De wereld en alles wat daarin, niet wat daarop is, of zoiets wat daarin is. Hè? De wereld is een vat. Bij nader inzien zelfs een aardenvat. Hè? En al wat er in het vat zit, is zwaar verzuurd. Mooi toch of niet, hè? Men zegt, wat in het vat zit, verzuurd niet. Nou, nee, het is al verzuurd. Kom. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, ja, de wereld en al wat erin. Let op, andere keer staat er hemel en aarde en de zeeën en al wat daarin is. En dat daarin laat men dan slaan alleen op de zeeën, zo van die visjes in het water. En de eendjes die er nog in het water zwemmen natuurlijk. En dat soort dingen. Ja, nee, het gaat om heel de schepping die geacht wordt een vat te zijn, hol te zijn. Hè? En al wat daarin is, is eveneens door God gemaakt. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde Heere des hemels en der aarde, deze God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Het is een prachtige uitdrukking, te meer daarbij weten waar hij vandaan komt. Want het is niet Paulus die hem uitvindt hier ter plekke. De uitdrukking komt notabene van de enige echte grote tempelbouwer uit de menselijke geschiedenis, Salomo. Ik zoek hem even op in 1 Koningen 8, vers 27. Vers 26, nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden. Laat toch uw woord waar worden. Als ik er lang over nadenk, denk ik dat waar en woord ook nog van dezelfde oorsprong zijn. Maar goed, hè. In ieder geval het begrip waarde komt van dezelfde oorsprong, hè. Wat waar is, heeft waarde. logischerwijze. Maar goed, maar er staat dan, laat uw woord waar worden het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David namelijk, vers 27, maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, in de zin van omvatten, begrijpen, omvatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Waar dus Salomo gewoon zegt, nou ja, een tempel, dat wordt geacht de woonstede Gods te zijn. En in die tempel heb ik gebouwd, maar als je denkt dat God daarin woont, dan heb je het mis. Dat wil zeggen dat alle uitspraken die nagaande beschouwd kunnen worden als metaforen, het is altijd beeldspraak. En dat geldt niet alleen voor de tempel van Salomo, maar het geldt net zo goed voor de tabernakel van Mozes, Aaron en Bezaliel en Aholiab en hoe ze allemaal maar geheten hebben, die er aan meegewerkt hebben. De Heer zou daarin wonen, ja, bij wijze van spreken. En dus zou men tot hem naderen in de tempel dan wel in de tabernakel, opdat de Heer daar tot de mens zou spreken, dat is ook zo. En voor alle praktische doeleinden, dus daar woont hij. Maar in werkelijkheid, daar woont hij niet. En dat is wat Paulus later herhaalt. Je kunt God wel een tempel bouwen, maar ja, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Zijn monumenten wellicht, waardoor men zich op de Godheid oriënteert met behulp van een beeld, een bouwwerk, een ding wellicht. Ik heb meerdere keren mensen horen vertellen dat ze bij het graf van David geweest zijn. Nou, dat kan niet, dat is al bijna 2000 jaar weg. Dat kan niet. Ja, maar we zijn er wel geweest, want dan moest je daar en daar langs in Jeruzalem en een, ja, niet goed opgelet, hè. Men heeft een monument opgericht en laat het eruit zien alsof het een graf is. Maar het graf van David is daar niet, hè? Dat weet u toch, hè? Men heeft zelfs geen idee waar het zou geweest kunnen zijn. In elk geval is het er niet meer en daar gaat het maar om, hè? Het is symboliek. Nou goed, en zoals met tempels. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Het was trouwens, bij nader inzien, het was trouwens ook Stefanus die hetzelfde zei in Handelingen 7, hè? Dat God niet woont in tempelen met handen gemaakt. Salomo bouwde hem een tempel, maar daar woont God niet. God is hoger dan die tempel. Dat is maar goed ook. En het is weer zo, vers 25 hier in Handelingen 17. Omdat God ook door mensenhanden niet gediend wordt. Want dat staat er, hè? Hij wordt ook van mensenhanden niet gediend, iets behoevende, alsof hij iets nodig heeft van de mens. Als je dat tegenwoordig zegt, ben je helemaal een ketter. En niet alleen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, misschien wel juist niet, dat weet ik niet zeker, maar goed, hè. Omdat blijkt dat in de gedachte, naar de gedachte van heel wat gelovigen, en ik bedoel deze keer echt wedergeboren mensen, naar hun gedachte is God van hen afhankelijk. Namelijk, ze hebben het idee dat als wij God niet een handje helpen, komt er van zijn werk helemaal niets terecht. En het bewijst alleen dat men vanuit zichzelf en vanuit de mens zelf denkt. Slot, we zijn toch een beetje filosofisch in Athene vanavond, dus hij moet maar even, hè. Het is andersom. God geeft ons iets te doen, iets nuttigs, maar hij is er niet van afhankelijk. Hij heeft ons de genade gegeven dat hij ons levend in een ijdele wereld niettemin ons leven vult. En ijdel betekent leeg, hè, dat weet je. Dus nog een keer, heeft ons de genade gegeven dat hij ons levend in deze lege, zinloze, lege wereld, niettemin ons leven, onze handen, heet het ook, vult. Hij geeft ons iets te doen. En niet bij wijze van arbeidstherapie of om de tijd te doden, want dan kunnen we wel gaan ganzen borden. Hè? Oh, dat is oud. Bingo is ook al oud, dus ja. Nog. Maar goed, geeft ons voor alles te doen, kruiswoordpuzzels oplossen. Dat lijkt heel christelijk trouwens. Kruiswoordpuzzels oplossen. Heel christelijk. Moet heel christelijk zijn. Maar goed. Nee, hij geeft ons iets zinnigs te doen. Zodanig dat voor ons niet meer geldt ijdelheid der ijdelheid. Het is alles ijdelheid, maar dat geldt dat ons leven van zich werpt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Ik zocht wat plechters, deze keer uit Hebreeën 12. Maar goed, onze leven zou de vrucht dragen. Hè? Zou heerlijkheid opleveren. Zou bijdragen aan die nieuwe schepping. Om er nou maar niet nader op in te gaan, want dan ben ik weer ver buiten het onderwerp. Maar te denken dat God het nodig heeft. Nee, wij hebben dat nodig. En daarom geeft hij ons dat. Huh? Want niet alleen de schepping, maar ook de mens is een hol vat. Nee, ik ga er geen grap over maken. Over holle vaten. De mens is een hol vat. En dus als hij niet gevuld wordt, is hij zinloos en hij weet het ook. En daarom gaan we naar de Heer, naar die schepper. En die vult onze levens, ongeacht onze inhoud, 2 of 3 metreten, hè, bijvoorbeeld. En hij vult ons met, dat weet u langzamerhand, hè, waarmee hij ons vult, met water, wijn. Bij sommigen is dat heel duidelijk trouwens, maar dat moet ik weer uithalen. Met water, met wijn, met olie, met vuur, fakkel, dan moet je helemaal oppassen dat het vat niet kapot gaat. Maar goed, zoiets. Of gewoon met een schat in aardenvaten. En dat is niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Dat is wat hij ons geeft. Zie? Dus ons best doen voor de Heer, ja, daar, zo ligt het niet echt. Huh? Dat is niet het verhaal. Hij geeft ons wat te doen. En wat hij ons te doen geeft is tot eer van hem. Dat is inderdaad waar. Maar ja, goed, wij werden geacht daarmee in te stemmen. Dat wil zeggen, wij werden geacht dat ook te zoeken. Maar het is tot eer van hem. En daarna vervolgens op die grond ook tot eer van ons. Nou ja, dikwijls wat op lange termijn. Maar goed, we hebben alle tijd. Toch? Zie? God wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, omdat hij zelf, staat er, aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij geeft aan allen zoe en proe en pas. Verschillende soorten rijm. In het Grieks, hè? Anders denkt, zegt u, wat staat er nou? Het leven, de adem en alle dingen. Is dat nou weer een rare formulering? Nou, het is de letterlijke vertaling van wat er in het Grieks staat. Maar het is van hoog literair niveau, laten we het zo zeggen. Hij geeft zelf aan alle mensen zoe, pnoe en pas. Zoe, pnoe en pas, ja. Leven, een adem en alle dingen. Het schijnt een verwijzing te zijn. Nou, het schijnt zelfs min of meer een citaat te zijn uit oude Griekse dichter. Waarschijnlijk Aratus, maar ik vind het altijd wat twijfelachtig hoe dit soort opmerkingen. Maar dat het een soort dichtregel is, dat is ongetwijfeld waar, ja. Nou goed. God zelf is niet behoevend, zodat hij van de mens wat nodig heeft. De mens heeft wat nodig van God. En dat krijgt hij ook. God geeft aan alle mensen het leven, de adem en alle dingen. En God heeft uiteen, het woord bloed schijnt ingevoegd te zijn later, en het maakt mij verder niks uit, want die een heet namelijk Adam. En dan is het Hebreeuwse woord voor bloed, dus het maakt mij niet zoveel uit, hè. God heeft uiteen het ganse geslacht der mensen gemaakt, der Adamieten, logischerwijze, om op de gehele aardbodem te wonen, want daar woont men niet in de aardbodem, maar op. Men woont wel in de aarde en op de aardbodem. Let maar op de termen in de Bijbel. Staat de vertaling, hè? Alsjeblieft. Men woont in de aarde en men woont op de aardbodem. Zeker wel. God heeft uit één bloede, Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de aardbodem. Dat heet trouwens ook Adam in het Hebreeuws. Adama. Adama, de moeder van Adam, zeg ik altijd. Adama. Om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende, dat wil zeggen afgeperkt hebbende, scheiding gemaakt hebben, want dat is wat bescheiden wil zeggen, hè? Dan is er een beperking, een perk, een afscheiding, maar af hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, dat wil zeggen God heeft de geschiedenis ingedeeld in tijden en die heeft het van tevoren al gedaan. Perioden. Tijdperken, noemen wij dat tijdperken, maar goed. En bovendien de bepalingen van hun woning. Dat had ook bescheiden kunnen zijn, hè? De scheidingen van hun woning. Namelijk, God heeft verdelingen gemaakt in de tijd en God heeft verdelingen gemaakt in de ruimte, op de aardbodem namelijk. Want hij heeft aan elk volk zo zijn eigen land gegeven. Maar u weet, de mens was het er niet mee eens, dus die heeft zijn eigen tijdperken gemaakt en die heeft ook zijn eigen grenzen getrokken. Dat laatste, de bepalingen van hun woning, is de verwijzing in elk geval naar Genesis hoofdstuk 10, waar wij terecht zijn na de vloed van Noach en waarin wij de zogenaamde volkerentabel vinden. Dat wil zeggen, we vinden een opsomming van 70 volkeren, waarbij gezegd wordt dat ze elk hun eigen land hebben. Het is daar verdeeld in drie groepen, via de drie zonen van Noach. En dan staat er elk naar hun landpalen enzovoorts, en hoe het maar heet, mag nog een paar uitdrukkingen. Dat wil zeggen, de aardbodem werd verdeeld en het land werd van Gods wegen verdeeld onder de volkeren. Of anders gezegd, de volkeren werden verdeeld over de landen. Om zo te zeggen. Later lezen wij over ene Peleg. Want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, staat er dan. Hij heet Peleg, verdeling. Want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Toen waren er weer zogenoemd bijbelgetrouwe wetenschappers. Die hebben toen uitgevonden dat het uiteendrijven der continenten dus plaatsgevonden heeft in de dagen van Peleg. En aangezien het uiteendrijven der continenten heel lang geleden is, erg lang, mag ik wel zeggen, moet Peleg dus ook even zo lang geleden geleefd hebben, enzovoorts. En daarmee rekt men de Bijbelse geschiedenis op en noemt men zich bijbelgetrouw. Dwaasheid, want het gaat er niet om dat het land als zodanig verdeeld werd. Het werd verdeeld onder de volkeren. Of anders, de volkeren werden over de aarde verdeeld. Hoe dat zo gekomen is, staat één hoofdstuk verder. Dat is Genesis 11. Daar vindt u de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Toen de mensheid nog één was en één van spraak. Nou ja, spraak is allemaal nog Fries, broeder, natuurlijk. Maar goed, nog één van spraak. Maar daarna kwam de verdeling tot stand, althans het begin daarvan, en zo verder. Nou goed, die torenbouw van Babel, dat was dus in de dagen van Peleg blijkbaar. Kun je later uitrekenen, het was dus 160 jaar na de vloed. Je kunt allemaal keurig narekenen, dan, als je er niet eerst wat anders van maakt. Maar dat ook maar even terzijde. In mijn Bijbel staat onder Handelingen 17 vers 26 een verwijzing naar Deuteronomium 32 vers 8... Dat is wel een aardige. Hoe hebben ze hem gevonden, denk ik wel eens. Want het is een aardige tekst, omdat daar staat in Deuteronomium 32 vers 8... dat toen God de volkeren over de aarde verdeelde, heeft hij in ieder geval één land gereserveerd, namelijk voor de kinderen Israëls. Dat is wat er staat. Deuteronomium 32... Vers 8, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde. Nou ja, dat is waar Handelingen 17 over spreekt, toch? Over die enen bloeden, om zo te zeggen, alle kinderen der mensen, en ze werden van een gescheiden, verdeeld over verschillende landen, blijkbaar. Toen heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Met andere woorden, God heeft een land buiten beschouwing gelaten, gereserveerd als het ware. Want ja, Israël bestond nog niet. In die dagen dat van Peleg, zal ik maar zeggen, dan wel in de dagen van de spraakverwarring van Babel en wat het maar wezen mag. Israël ontstond pas later. Maar dat land was voor Israël al gereserveerd. Dat is ook wel een aardige weer, omdat wij lezen dat toen Israël Kanaan binnenkwam onder leiding van Jozua, toen moesten ze of de volken eruit verdrijven, wat het meest voor de hand lag, of doden, als ze niet weggingen, dan om zeep helpen. Doden, dat vindt men maar vreemd en wreed en wat dan allemaal is. Maar het is natuurlijk toch zo, ongeacht al die afgoderij daar en zo van de Kanaanieten. Maar het is natuurlijk toch zo dat de Bijbel leert dat God de mensheid verdeeld heeft over allerlei landen, aardeskundige gebieden om zo te zeggen. Maar hij heeft Kanaan blijkbaar, want dat is waar Deuteronomium 32 vers 8 op zin speelt, gereserveerd. Dat wil zeggen, dat was niet voor hen bestemd. En voor zover de Kanaanieten in die dagen in dat land waren, waren zij daar onrechtmatig. God heeft dus de volkeren verdeeld over de aarde. Dat die grenzen waarop gezinspeeld wordt in onze dagen in belangrijke mate al lang niet meer bestaan, ja, dat weten wij. En we weten ook dat een van de grootste problemen in de wereld is, zegt men altijd, is het vluchtelingenprobleem. In werkelijkheid is dat een eufemisme, hè? Vluchtelingenprobleem. Men bedoelt dat allerlei volkeren leven in landen waar ze van oorsprong helemaal niet thuis horen. En de volkeren door elkaar leven. Met de verschillende volksaard. Dat woord mag ook niet meer, geloof ik. Eens kijken of het nog in het woordenboek staat. Of het nog mag. Het groene boekje, weet u wel. De verschillende volksaard. De verschillende aard verdraagt elkaar slecht. Dat is nou eenmaal zo. Dat blijkt ook in de praktijk. En er is ook niks bijzonders of onnatuurlijks aan. Dus die situatie is nou eenmaal zo. Het is een situatie die natuurlijk niet op te lossen is zonder enig hoger gezag. En soms denk ik, maar ja, dat zeg ik ook met een knipoog. Soms denk ik dat als de Heer zijn koninkrijk opricht, voert hij terstond de apartheid weer in. Hè? Nou ja, ik weet er geen ander woord voor. Het is een belaste term, dat geef ik meteen toe. Maar hoe moet je het anders noemen? Hè? Maar dat is een kwestie van de openbaring van Gods koninkrijk. Maar hier gaat het natuurlijk gewoon om het beginsel. God heeft de mensheid over de aarde verdeeld. En dat niet alleen, want er stond eerst bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen bescheiden hebbende de tevoren geordineerde tijden. God heeft tijden ingesteld. God heeft een programma gemaakt voor de schepping als zodanig, daarmee voor de mensheid als zodanig. En dat programma werkt hij af, waarbij een van de belangrijkste data natuurlijk is de datum van de opstanding van Christus. Ongeacht of wij weten wanneer dat was, want dat heeft er niks mee te maken. Het probleem is dat wij mensen de jaartelling wel slecht hebben bijgehouden. Dat kan ook moeilijk anders als je hem namelijk pas met terugwerkende kracht invoert. Dan zit je met een groot probleem, blijkbaar onoplosbaar, tot mijn vermaak. Maar goed, maar het doet er niks aan af dat in de Bijbel die tijden wel degelijk geacht worden vast te zijn. Dat staat trouwens een paar versen verder, want er staat in vers 31 dat God een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man. En daar vindt u de illustratie daarvan. En de belangrijkste toepassing, denk ik ook. Maar diezelfde waarheid, dat God de heilsgeschiedenis indeelt in tijden, hetgeen trouwens alleen zin heeft als je in die verschillende tijdsperioden ook een verschillend doel nastreeft, om niet te zeggen verschillend werk doet. Wel, dat idee, dat vindt u bijvoorbeeld ook in Hebreeën hoofdstuk 1. Vers 2 meteen al. Want daar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En in de zin van dat hij dat nog steeds doet overigens. Alleen dat herkennen wij niet meer in de taalgebruik, maar dat betekent het wel. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, hij is ermee begonnen, maar hij doet het nog steeds. En dat er onderscheiding van eertijds of voortijds, hè, dat is het begin van de zin. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Wel, die God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Bovendien, de uitdrukking deze laatste dagen suggereert op zijn minst dat er nog andere laatste dagen zullen zijn, en dat is ook zo, want de laatste dagen in het algemeen is in het Oude Testament reeds de aanduiding van alle nieuwtestamentische tijd, en dus van de tijd beginnend bij de komst van de Messias, en in gewoon Nederlands beginnend dus bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen begonnen de laatste dagen, dat is de Bijbelse betekenis van de term eindtijd. Kan het ook niet helpen. Wel even al 2000 jaar in de eindtijd dus. Je hebt maar begintijd en eindtijd. Dus vooruit. De twee belangrijkste verdelingen in de geschiedenis. Wij noemen het ook gewoon oud-testamentische tijd en nieuw-testamentische tijd. En alle nieuw-testamentische tijd is eindtijd. Het neemt niet weg dat die eindtijd verdeeld wordt in twee verschillende perioden ruwweg. En ik heb het nog niet eens over bedelingen nu hoor. Ik heb het gewoon over tijd, in het algemeen. Die laatste dagen worden blijkbaar verdeeld in deze laatste dagen. Het heet trouwens ook deze laatste tijden, bij gelegenheid. 1 Petrus 1 vers 20 is dat, geloof ik. Maar het zijn deze laatste dagen en na de wederkomst van Christus, dan wel door de wederkomst van Christus, breken die andere laatste dagen aan. Dagen namelijk waarin dat koninkrijk van Christus openbaar zal zijn. Want in deze laatste dagen is dat koninkrijk van Christus verborgen. Heb je dat? Als je het in bedelingen gaat stellen, dan blijkt er nog een bedeling bij te komen. De bedeling, de huishouding namelijk, en daarmee ook de tijd waarin dat verborgen koninkrijk openbaar wordt. Maar dat is maar een korte periode, als u mij vraagt, van 40 jaar. Ga ik niet uitleggen, maar dat is gerekend 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de zogenaamde 1000 jaar, het millennium. Tot aan de binding, het binden van Satan. Je kunt ook zeggen, het is de 40 jaar waarin Satan op aarde waard. Ik wist dat hij zou komen. Bleef je maar alleen. Maar dan staat er vervolgens, want het gaat om vers 2, dan staat er vervolgens, de Zoon, welke God gesteld heeft tot erfgenaam. Ja, waarom ook niet? Zoon betekent erfgenaam in de praktijk. De Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, in de zin van telal, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, maar wereld is hier de vertaling van eeuwen. Met andere woorden, er staat door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. En dat duidt primair op tijd. En daarna op de inhoud van die tijd, en die noem je dan weer wereld, vandaar dat het woorden zijn die met elkaar verwant zijn in hun betekenis. Maar hier staat eeuwen. De bedoeling is namelijk dat God ook de tijden gemaakt heeft. Dat zo is, wordt door de gehele context steeds opnieuw bevestigd. Want de hele Hebreeënbrief gaat er immers over dat wij leven in een andere tijd, andere eeuw, om zo te zeggen, in een andere tijd dan de Israëlieten in het verleden. Het wordt immers uiteengezet dat wij als gelovigen niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En het heeft alles met tijden te maken. En dat is wat hier in de introductie nog van deze brief gezegd wordt. Later komt het ook voor, dacht ik, aan het eind van de brief. In Hebreeën hoofdstuk 11, dacht ik. Nou weet ik dat niet zeker, want ik heb elke keer weer een andere Bijbel en heb ik het er niet, geen notitie gemaakt, dus dan weet ik het niet zeker. Maar dus Hebreeën 11 vers 3, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Maar voor zover ik weet moet daar staan eeuw of eeuwen. Staat in je oude Bijbel? Dus dat de tijd, de eeuwen, door het woord God zijn toebereid. Daar ging het namelijk al die tijd over, al deze hoofdstukken, heel de Hebreeënbrief door. En bovendien staat het erachter. Staat er gewoon achter. Namelijk zodanig, alzo, de eeuwen zijn door het woord Gods toebereid, alzo op die manier dat de dingen die men ziet nu niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden in het verleden. Dat wil zeggen, de tegenwoordige dingen zijn niet zomaar vanzelfsprekend voortgekomen uit wat er in het verleden was. Dat is ook wel aardig, omdat u weet, dingen als evolutieleer enzovoorts, die zijn allemaal ontwikkeld uit het idee dat al wat vandaag is, is voortgekomen uit wat in het verleden was. En de verandering die plaatsvindt, vindt plaats met een eenparige snelheid. Wat ook al zoiets onzinnigs is. Maar vooruit maar weer, hè. En zo rekent men uit hoeveel jaren geleden wij nog in de boom hingen. Of weet ik veel wat. Of, hè? Als visje op het strand klommen af en toe, ja. En langzamerhand kregen we toen pootjes. Hè? Dat is net zo dwaas als te denken dat de mens vanzelf vinnen krijgt als die gaat zwemmen. Ik vind het zulke onzin, jongens. Maar goed. Maar hier dus ook niet wereld, maar eeuwen. Daar is men bij het vertalen tamelijk blind voor geweest. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar God heeft niet alleen de schepping, de wereld als zodanig gemaakt, maar ook een geschiedenis gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft er een plan mee. Vanaf het begin. En werk dat hij zou voltooien. Vanaf Adam, nou ja, eigenlijk al iets eerder. Maar vanaf Adam tot en met de jongste dag, of hoe dat maar genoemd wordt. Zoals de Engelsen zeggen, history. Ik vind het een prachtige term. History is his story. Het is zijn verhaal, het is zijn geschiedenis. Daarom ik zeg dan heilsgeschiedenis en daarna zeg ik, corrigeer ik het altijd en zeg ik gewoon de geschiedenis dus. Het is geen andere geschiedenis dan de heilsgeschiedenis. Hè? En dus dan de Bijbelse geschiedenis. Nou goed, terug naar Handelingen 17. God heeft dus uiteen het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Tijd en ruimte heeft hij georganiseerd. En heeft dat gedaan, heeft die mens geschapen en een plek gegeven op aarde, opdat zij de Heere zouden zoeken. In de praktijk houden ze zich bezig met het verleggen van grenzen. Maar God heeft de grenzen gesteld. Ze zouden niet grenzen stellen, heeft God gedaan. Dat scheelt een stuk. Dan hoeft de mens dat niet meer te doen, kan hij zich bezighouden met waar hij zich zou moeten bezighouden, opdat zij de Heere zouden zoeken. En zie daar, onverwacht en onopvallend, krijgen wij het grote antwoord op de vraag van de filosoof. Wat moet dat? Waartoe zijn wij hier? Wat moeten wij met ons leven? Enzovoorts. Het antwoord is, wij zouden de Heer zoeken. Dat zal. En dat is ook meteen het antwoord dus aan de Epicureërs en de Stoïcen. Dat zo heet het ongeveer, hè. Die filosofen uit, wat het maar was, vers 18. Sommige van de Epicureese en Stoïsche wijsgeren. U vraagt zich misschien af waarom die nou genoemd worden en of er geen andere waren met nog ingewikkelder namen, met nog meer lettergreven. Ik moet u zeggen, ja, die zullen er ook wel geweest zijn. Maar dit zijn eigenlijk in het algemeen de belangrijkste stromingen van de filosofie. Dat wil zeggen, zowel de Epicureërs als de Stoïcen, de Stoïcijnen, hebben een antwoord bedacht, geredeneerd, uitgevonden op de vraag wat het hoogste doel is, wat de mens zou nastreven in zijn leven. Wat gaat boven alles? Waar zou je zich naar uitstrekken? Also, u weet wel, wij krijgen weliswaar zo'n boek, dat heet dan Doelgericht Leven, maar welk doel zou men dan op richten? Nou, het antwoord was, dat heb ik dus maar het eerst gelezen, het antwoord is, men zou de Heer zoeken. In de brede betekenis van de term, logischerwijze, namelijk men zou hem dienen. Hoe dan? Dat is een kwestie inderdaad van ethiek. Het is altijd zo dan, hè? Maar je begint niet met ethiek. Je begint met een antwoord te geven op de grote filosofische vraag. Wat moeten wij hier? Waartoe zijn wij hier? En daarna vragen we ons af hoe dat moet, eventueel. Beide vragen worden in de Bijbel beantwoord. Laconiek. Men zou de Heere zoeken en hoe men dat zou doen, dat wordt feitelijk in alle, zeker al Nieuwtestamentse brieven uiteengezet, maar in het Oude Testament net zo goed. Men zou zijn woord tot zich nemen. En dat woord doet dan de rest. Alleen ja, dan hoeft de mens weer niks te doen, krijgt men het idee, dus dat is niet erg bevredigend voor de hoogmoed van de mens. Maar ja, dat is altijd het probleem met waarheid. Men moet er zich aan onderwerpen, en dat is ook het probleem met God. Men moet er zich aan onderwerpen. Je kan moeilijk zeggen dat je gelooft in het bestaan van een God en je er daarna niet aan ondergeschikt maken. Dat is belachelijk natuurlijk. Dat heeft geen enkele zin. Die Epicureën dan, en die Stoïcen, of hoe ze maar heten, die Epicureën, die we zijn genoemd naar Epicurus. Dat was, laat maar zitten. Die leerde dat het geluk het hoogste doel is dat de mens zou nastreven. Geluk, voorspoed, zijn welbevinden. Het is tamelijk emotioneel dus. Want daarna is natuurlijk de vraag, maar wat is dat dan? En dan wordt het toch weer wat moeilijk, hè? Dat is het probleem van de filosofie altijd. Je geeft een antwoord, je krijgt er weet ik hoeveel vragen bij. Maar waarschijnlijk is het zo dat dingen als geluk of welbevinden in de praktijk voor verschillende mensen verschillende inhoud hebben. De vraag is, op grond waarvan ben ik gelukkig of ongelukkig? Of op grond waarvan bevind ik mij wel? En waar bevind ik mij dan wel? En zo. Maar goed, het welbevinden. Er is natuurlijk wat voor te zeggen. Want kijk, er is ook een antwoord op dezelfde vraag waartoe zijn we. We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Maar het eindigt met niet waar. En volkswijsheid, zeker wel. En dat is, het is terecht dat het niet waar is. Het kan namelijk niet waar zijn. Elkaar helpen, waarbij, waarin, waar naartoe? Het vaste beginsel blijft dat je weliswaar anderen kunt helpen, maar als je zelf niks hebt, niet over bepaalde vermogens of zaken beschikt, dan kun je een ander ook niet helpen. Wat je zelf niet hebt, kun je een ander niet geven, namelijk. En dus zijn er mensen die het zelf niet hebben en proberen het dus anderen te geven. Dit is dwaasheid, maar het komt veel voor. Ja, we zijn erachter wel. Je moet zorgen dat je eerst zelf wat hebt. Dat is ook Bijbels. Er staat in mijn Bijbel, hebt acht op uzelf. En daarmee dus op de leer, want dat doende zult gij, enzovoorts. Als je het eerst zelf niet op orde hebt, kun je anderen niet helpen met dingen op orde te krijgen. Zo zit dat. Wat je zelf niet hebt, kun je anderen niet geven. Dat is een eenvoudige waarheid. Hè? Dus blijft inderdaad tamelijk goed overeind dat het wellicht de bedoeling is van het menselijk bestaan, dat hij zijn geluk zoekt, zijn welbevinden. U kan me daar na de mens heel aardig in vinden, hoor, in zo'n filosofie. Nou goed, u begrijpt dat die Stoïcen, die Stoïcijnen, om zo te zeggen, dat die een andere filosofie hadden. Een min of meer tegengestelde, want hij wordt algemeen als tegengesteld beschouwd. Daarmee heb ik de belangrijkste stromingen meteen genoemd. De Stoïcen, zijn leerlingen van Zeno. Is uit dezelfde tijd als Epicurus. Pak hem bij 280, 290 jaar voor Christus of zo, maar dat doet hem ook weinig te zaken. Maar ze worden Stoïcs genoemd naar de Stoa, de zuilengang waarin die Zeno dan zijn leer leerde. Ook daar in Athene trouwens. Maar goed, dat doet nou ook weinig te zaken. Maar Zeno en dus de Stoïcijnen leerden dat het hoogste doel in het leven is de deugdzaamheid. En dat weet u waarschijnlijk niet wat dat is. Nee, zie je, dat dacht ik al. Deugdzaamheid wil zeggen Dat men bepaalde beginselen nastreeft in het leven, bepaalde regels in acht neemt, enzovoort. Welke dat dan zijn, is nog maar zeer de vraag, want er zijn dingen die wij deugden noemen, die in andere culturen helemaal niet als een deugd beschouwd worden, dus het blijft wat problematisch. Het wordt dus toch in de praktijk een aanpassen aan algemeen gangbare opvattingen en levenswijzen. Als men daar netjes bij aansluit, dan komt alles goed. Dat is namelijk goed voor de samenleving. En eigenlijk vind je hier al die begrippen rechts en links terug, weet u wel. Zoekt men het belang van het individu, dat ben ik altijd zelf natuurlijk, dat individu. He? Zoekt men het belang van de enkeling, van het ik, of zoekt men het belang van de gemeenschap? Nou ja, dat zijn die begrippen links en rechts in de politiek ook, hè? Wissenwrachtig wel. Maar goed, daar zouden we het niet meer over hebben, over politiek. Maar het is ongeveer hetzelfde. Stoïcijnen, die leren dus, je moet niet geleid worden door gevoelens als blijdschap of verdriet, vreugde, pijn, zoiets, hè? Van die sterke emoties, daar moet je niet door laten leiden. Je moet je gewoon houden aan de regels in het algemeen. Welke dat dan zijn mogen, daar gaat het nou niet om. En vandaar stoïcijns, want stoïcijns kennen wij als bijvoeglijk naamwoord en wij geven de betekenis aan van onverstoorbaarheid. Dat wil zeggen, men trekt zich van de omstandigheden verder niks aan en van het weer niet en van weet ik veel allemaal waar niet van. Men gaat gewoon door stoïcijns onverstoorbaar. Je vraagt je altijd af of iemand die stoïcijns zich gedraagt, of zo iemand gelukkig is. Het antwoord is nee. Want dan zou je Epicurisch geweest zijn. Nou ja, maar dat is de tegenstelling dus, hè. En sommige mensen hebben geen flauw idee hoe ze hun eigen geluk moeten nastreven en dus worden ze stoïcijns. Onbeïnvloedbaar en beroemen zich erop dat ze zich aan de regels houden. Voorbeeld, alle orthodox christendom. Dus in de praktijk stoïcijns. Het komt zo, het komt, wat er ook gebeurt maakt allemaal niks uit. Kusera, sera. Men is tamelijk geladen en onverstoorbaar, zo is het leven nou eenmaal. En gevoelens worden buiten beschouwing gelaten. Maar de mens is nou eenmaal een emotioneel wezen, zodat hiermee het menselijk welbevinden als zodanig onderdrukt wordt. En men heeft er ook een excuus voor, want men zegt, de Heer heeft nergens gezegd dat het leven een lolletje zou zijn. He? Dat is stoïcijns. Er is wel wat voor te zeggen natuurlijk, want wat ons het makkelijkste van ons stuk brengt, wat het ook wezen mogen dat stuk, wat ons het makkelijkste uit het evenwicht, Athene, wat ons het makkelijkste uit het evenwicht brengt, dat zijn onze gevoelens. He? Nou ja, en die gevoelens, onze gevoelens worden dus door anderen misbruikt om ons van onze plaats te wrikken en een bepaalde kant op te krijgen. Dat doet men gewoonlijk door te werken op ons gevoel. En sommigen denken dat dat gevoel hetzelfde is als de Heilige Geest. En dat het de werking is van de Heilige Geest. Dat is een heel noodlottige verwarring van begrippen. Want gevoelens hebben met geest eigenlijk helemaal niks van doen. Integendeel, het is eigenlijk zo dat gevoelens door geest, door de geest, door het denken, onder controle gehouden zouden worden. Niet onderdrukt, maar wel begrensd zouden worden. Zodat men niet met al die gevoelens onbegrensd links en dan weer rechts terechtkomt. Of was het boven en beneden. Himmelhoog und zum Tode. Dat zijn de tegenstellingen dus, hè. Jauchzend mag je zijn en betreurd mag je zijn, maar niet hemelhoog jauchzend en ook niet zum Tode betreurd. En dat hou je onder controle door het denken, door het verstand. En dat is de werking van geest. Het zijn we een kleine, het zijn we een grote letter. Dat maakt verder niet uit, hè? Dat is het beginsel. Maar wat zou men nastreven? Deugdzaamheid, daar is wel wat voor te zeggen. Want men gaat wat stabieler door het leven. En wordt bewaard voor al dat heen en weer smijten, zal ik maar zeggen. Hè? Men houdt een wat vastere koers in het leven. Maar ja, of dat nou het hoogst is? Of zal men geluk nastreven? Geluk is meestal, dat welbevinden is meestal toch maar voor een poosje. Dat gaat toch heen en weer en op en neer. Dat zegt mijn Bijbel ook. Dus ja, of dat het nou is, maar voor beide is echt wel wat te zeggen. Daar hoef je niet echt zoveel voor doorgeleerd te hebben om dat te kunnen begrijpen, lijkt mij. Maar Paulus komt daarna voorbij en zegt, nou, dat is allebei niet waar. Dat wil zeggen, het is allebei niet correct. Ja, als het niet het hoogste is, dan is het dus niet waar, hè. Dat het een rol speelt, al die dingen, dat is waar. En maar het is niet het hoogste. Paulus zegt, wij zijn er opdat wij de Heere zouden zoeken. Daartoe is de mens geschapen, dat is meteen de argumentatie ook. In Handelingen 17, vers 26 en 27, God schiep de mens, opdat die mens hem zou zoeken, dan wel dienen, maar dat woord gebruikt hij nu niet natuurlijk, nadat hij net gezegd heeft, God kan van mensenhanden niet bediend worden, niet gediend worden, als iets behoevende. Dus dat woord laat hij nou maar weg, maar zegt dan dat men God zou zoeken. Men zou God wel dienen, maar niet als iets behoevende, dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, om die verwarring niet te zaaien, zegt hij dus, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers, dat is ooit dus, hè, of zij hem immers tasten en vinden mochten, ervan uitgaande dat men de Heere dan toch niet ziet, denk ik altijd als ik het lees, hè. Dat men de Heer zou tasten, vinden, maar tasten is blijkbaar ook overdrachtelijk gesproken. En dan staat er, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Men zoekt hem tastend als het ware. En als men tast, dan wil dat zeggen dat men blind is. En wat Paulus dus zegt, is dat de mensheid blind is. Betekent dat dan dat de mens God niet kan vinden? Nee, dat betekent het niet. Want het verhaal is dat als de mens God zoekt, zal God zich laten vinden. En dan is het inderdaad niet de verdienste van de mens dat hij gevonden heeft. Maar als hij niet gezocht had, had hij ook niet gevonden. Heb je dat nog? Dat zijn tamelijk subtiele dingen die in de theologie misbruikt worden. Want dan zeg maar gewoon, ja, maar moet je gegeven worden, je moet gegrepen worden. En als je niet uitverkoren bent, gebeurt er sowieso niks, ik kan toch niks doen. Nee, men zou de Heer zoeken, staat er. En als men dat werkelijk en oprecht doet, laat hij zich vinden. Pas not iedereen kent die Bijbelse uitspraak, wie zoekt zal vinden. Meestal om er de spot mee te drijven. Maar dit is de betekenis ervan. Wat zou men zoeken? Dat koninkrijk Gods. Dat koninkrijk van Christus. Of de aspecten van dat koninkrijk. Natuurlijk, ik weet net zo goed als u dat er staat, er is niemand die God zoekt, er is niet tot één toe. Nee, maar je kunt wel bijvoorbeeld gerechtigheid zoeken, of waarheid zoeken, en dan vind je wel degelijk God. Bovendien, gerechtigheid, waarheid, en nog meer van dat soort ideeën, maar nou ben ik bij weer een andere Griek, Plato, hè. Gerechtigheid, waarheid, dat zou men inderdaad kunnen zoeken, maar men kan daarvan weten ook dat aangezien het per definitie onvergankelijke begrippen zijn, zijn ze dus op zijn minst attributen van de Godheid. Met andere woorden, als men gerechtigheid zoekt, als men waarheid zoekt, of men zich dat nou bewust is of niet, dan zoekt men God. Niet de persoon van de Godheid als zodanig, als je dat tenminste zo zeggen kunt. Maar dat doet men dan toch wel. En als men dat werkelijk zoekt, zal men vinden. God maakt zich bekend. Nou goed, dat is dus wat hier staat. Dat is ons levensdoel als mens. Opdat ze de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Je kunt ook zeggen, als we werkelijk zoeken, zal God ons de ogen openen. Zodat we niet langer tasten. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En dat is de betekenis van al die tekenen waarbij de Heer Jezus ogen opende. Bij voorkeur van blind geborenen.
Er zit altijd nog wel wat meer aan vast, meer aspecten, maar de essentie is dat. En dan nog maar even aan het eind van de avond. En waar licht, dat men dan zien kan als de ogen geopend worden. Waar licht synoniem is met leven. Dat je een type is van, maar dat vind ik zo'n zwakke uitdrukking. Licht is synoniem, licht is leven. En waar licht synoniem is met wijsheid. Is allebei waar. Ook in onze Nederlandse taal, zal ik maar zeggen. Is het dus zo, waar de Heer onze ogen opent, ontvangen wij leven en daarmee wijsheid. En daarna zeggen wij, bijbelgetrouwe christenen, zeggen gewoon, ja, dat is gewoon Christus. Hij is ons leven. En wie die zoon heeft, heeft het leven toch, dat weet u toch. En Christus is ons geworden wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking. Dat is het laatste vers van 1 Korinthe 1. Nou, we zullen de Heer danken.